Allemaal. Fijn dat jullie er zijn. We gaan iets lezen uit het evangelie van Matteüs. En we beginnen bij Matteüs 23. Er is gevraagd om iets te vertellen in vogelvlucht over Matteüs 24 en 25. Dat is haast een onaandoenlijke zaak. Ik heb een buurman en die is niet opgegroeid met computers. En ik heb me op een gegeven moment voorgesteld om hem de eerste lessen van computerkunde bij te brengen. Dat heb ik gedaan. En je had de blijdschap op zijn gezicht moeten zien toen hij een regel van de ene plek naar de andere kon verschuiven. Dat wat voor ons allemaal gesneden koek is, is voor het andere helemaal niet, wil ik maar zeggen. Dus ik wil proberen hoofdstuk 24 en 25 en in vogelvlucht en ook eenvoudig uit te leggen. Maar daarbij heb ik het natuurlijk wel nodig dat ik vooral vanavond eerst daar een bepaald fundament voor ga leggen. Zodat u ook de volgende keer gaat begrijpen wat de Heer Jezus hier bedoelt. Er is namelijk heel veel misvatting, dat weten we. De hoofdstukken 24 en 25 van Matteüs, de tijdrede van de Heer Jezus over de toekomst, is in heel veel theologie vervat. En daardoor krijg je soms het zicht niet meer, het juiste zicht op wat de Heiland hier bedoelt. We gaan eerst gewoon lezen, beginnen bij hoofdstuk 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik, zegt de Heer Jezus hier, uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Of, een andere vertaling zegt, uw huis wordt woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien. Totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dus het huis Israël zou alleen gelaten worden. Totdat zij zouden zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zei tot hen, ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. En toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem. En ze zeiden, zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst? En van de volleinding der wereld. En Jezus antwoordde en zei tot hen, zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. Ook zult ge horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust. Want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en ze zullen u doden. En gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en ze zullen elkaar overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en vele zullen ze verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël is gesproken, op de heilige plaats ziet staan, wie het leest geeft er acht op. Laat er dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mee te nemen. En wie in het veld is, keren niet terug om zijn kleed mee te nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bid dat uw vlucht niet in de winter vallen en niet op een Shabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is, van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En als die dagen niet zouden worden ingekort, zou geen vlees behouden worden. Doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Indien er iemand tot u zegt, zie hier is de Christus of hier, geloof het niet. Want er zullen valse profeten en valse christenen en valse profeten opstaan. En ze zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat zij waar het mogelijk ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Als men tegen u zegt, zie hij is in de woestijn, ga er niet heen. Zie hij is in de binnenkamer, geloof het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. En waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Terstond na de verdrukking, die dagen, zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen. En de machten der hemelen zullen wankelen en dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen de aarde zich op de borst slaan. En ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolk des hemels met grote macht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der aarde tot het andere. Leer dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat dit alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Eerst maar even tot zover. We gaan ons twee avonden, lieve broeders en zusters, vrienden, bezighouden met de tijdrede van de Heer Jezus zoals hij die heeft uitgesproken voor zijn discipelen. En die tijdrede, dat hebben we begrepen, is eigenlijk het antwoord op drie vragen die aan de Heer Jezus worden gesteld door zijn discipelen. Die vragen vinden aan het begin van hoofdstuk 24, dat in vers 3, zeg ons wanneer zal dat geschieden? Dat is de eerste vraag. De tweede is, wat zal het teken zijn van uw komst? En de derde vraag is, en van de voleinding van de wereld? Dus we hebben te maken met drie vragen. En op die drie vragen geeft de Heer Jezus antwoord. En we moeten daar heel rustig met elkaar naar kijken. En even vooraf gaan bezien waar en over wie het eigenlijk gaat. Het gaat in ieder geval, dat is duidelijk, dat is al direct duidelijk, over de periode vlak voor de komst van de Heer Jezus Christus in grote macht en heerlijkheid. Dat is de komst van de Heer Jezus, waarvan we lezen in Openbaring dat elk oog hem zal zien. Ook zij die hem hebben doorstoken en zij die hem hebben doorstoken, dat is het Joodse volk, dat is dus Israël. Elk oog zal hem zien. Dat is een komst in grote macht en heerlijkheid, waarin de Heer Jezus zal oordelen, waarin hij gericht zal oefenen over al het ongelovige wat hier op deze aarde is. En vlak voordat hij naar deze aarde komt, om hier op deze aarde de aarde in bezit te nemen en als de werkelijke koning te gaan regeren op de troon van David. Het gaat over de laatste 7 jaren vlak voor zijn komst. Hij heeft bepaalde tekenen gegeven waaraan we die tijd zouden kunnen herkennen. Dus de Heer Jezus heeft ons niet in het ongewisse gelaten over die tijd. Die tekenen heeft hij aan ons gegeven. En wij als Maranatha-christenen, waar ik mijn eigen onder mag scharen, die dus de komst van de Heer Jezus verwachten, je hoeft maar om je heen te kijken en je ziet wat hier staat. Want waar het hier om gaat, is dat de Heer Jezus zegt, er zullen weeën komen. En die weeën zullen in aantal toenemen tot de geboorte van het kind. De barensweeën nemen dus, zo is het bij een vrouw ook, die nemen in hevigheid toe. Nou zijn er altijd mensen geweest die hebben gezegd, nou kijk, aardbevingen zijn er altijd geweest en overstromingen zijn er altijd geweest. En er is altijd wel wat ellende in de wereld geweest waarnaar je zou kunnen kijken, dat de komst van je zou kunnen afleiden dat de komst van de Heer Jezus nabij is. We hebben nu een radio, we hebben nu tv gekregen en we krijgen het hele wereldnieuws, krijgen we de huiskamer binnen. Dat is maar de vraag of het nog precies, of dat in hevigheid toeneemt. Als je zo denkt, dan vergis je je. Als je denkt, de komst van de Heer Jezus, dat kan nog wel 1000 jaar duren, dan vergis je je. Als je denkt, het kan nog wel een hele tijd duren, dan vergis je je. Om 3 redenen. Ten eerste, de reden heb ik al min of meer genoemd, omdat de Heer Jezus hier in zijn tijdreden zegt dat er het begin van de weeën zijn. Dus het eerste waarover gaat, waar dit gedeelte over gaat, dat zijn al het begin van de weeën. De weeën die in eeuwigheid over de aarde zullen gaan toenemen. De wereld is in barensnood. En ook de geleerden zeggen dat en in hevigheid en in aantal alles toeneemt. En ook dat men de regeringen er nog nauwelijks oplossingen voor hebben. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar wat we vandaag zien, zijn de dingen die ik heb voorgelezen. Dus je kunt vandaag de dag zeggen, je hoeft niet eens meer in de profetie te geloven. Je ziet dat ze voor je ogen worden vervuld. De tweede reden is dat in deze reden van de Heer Jezus, hij erop wijst dat de verleidingen zullen toenemen. Herkenbaar, dus zegt hij voor de eindtijd, voor die tijd waarin ik hierover ga spreken, is dat de verleidingen op een verschrikkelijke manier zullen toenemen. In vers 4, zie toe dat niemand u verleide, want velen zullen komen onder mijn naam en vele valse profeten zullen opstaan en ze zullen velen verleiden. Het kenmerk van de eindtijd is dat een groot deel van de gemeente, een groot deel van de kerk, misschien het grootste deel van de kerk, de velen zullen worden verleid. Dat is het kenmerk. En ik denk, ik kom ook nog wel even op terug, dat wij vandaag de dag daar ook leven. Zie toe dat niemand u verleiden, want velen zullen komen onder mijn naam en vele valse profeten zullen opstaan en ze zullen velen verleiden. Verleiding volgens de schrift. Verleiding komt altijd binnen volgens het leven van een mens in zijn ziel, volgens zijn gevoel, voor dat wat zijn ogen zien, wat zijn oren horen, wat zijn neus ruikt, via zijn zintuigen, wat hij proeft, wat hem een aangenaam gevoel geeft. Dat is de grootste basis voor verleiding. Dat is de basis geweest voor de verleiding van Eva, niet? Ze had nog nooit geproefd, maar haar ogen zagen dat de vrucht goed was. En het enige en waardoor die verleiding van Eva ontstond, dat was omdat ze haar gedachtenleven, daar waar haar geest in huist, het geestelijke in het leven van Eva, niet gericht had op het woord wat God had gezegd. Dat was de grote verleiding. Dat is ook de verleiding van de eindtijd. Die verslaat ze miljoenen onder de jongeren, ook onder de ouderen. Een dienst moet een fijn gevoel geven. Hè? In dat gebied, in dat gevoelsleven, is vandaag de dag bij heel veel mensen bepalend voor de waarheid. Daar zit de verleiding in. Het derde wat Jezus zegt, is dat wat Daniël over Israël heeft geprofeteerd, dat het dan in die tijd in vervulling zou gaan. Dat laat natuurlijk ook wel direct zien, omdat de Heer Jezus dat hij zegt, dat heel veel theologen, die vandaag de dag een moderne theologie aanhangen en die zeggen dat wat Daniël zegt, dat is allang vervuld, dat de Heer Jezus op een andere situatie wijst als de tijd van de tijd dat Israël onder de Maccabeeën was en dat Juda de Maccabeeën kwam en dat hij Israël heeft bevrijd. Het derde dus wat de Heer Jezus zegt is wat Daniël over Israël heeft geprofeteerd. Dat gaat dan in vervulling en dan gaat het over het herstel van het Romeinse Rijk. Het gaat ook over de voeten van ijzer en leem in de eindtijd. Het statenbeeld van Daniël in Daniël 2. Daar ziet Daniël, die ziet een beeld. En het laatste, vlak voordat dat beeld wordt vermorseld, vlak voordat de rijken omgaan, vlak voordat het oordeel van God over al die wereldrijken komt, en er een steen komt van de berg losgemaakt zonder mensenhanden, en dat uitgroeit tot een eeuwig koninkrijk, is er een rijk, wat in de Bijbel genoemd wordt, een rijk dat is van ijzer en het is van leem. En dat betekent dat het een hersteld Romeins rijk is. Het is uit dat rijk van ijzer gekomen, maar het is niet door oorlogsmaterieel met elkaar verbonden. Legt Daniël later uit, het is met elkaar verbonden via verdragen. Daar heeft u het Europa vandaag de dag. Dat is heel opmerkelijk. Europa is geen eenheid, u hoeft u dat niet te vertellen. Dat hebben we de laatste maanden uitgebreid gezien als het om Griekenland ging. Europa is beslist geen eenheid. Europa wordt met verdragen bij elkaar gehouden. En dat is precies datgene waar Daniël over gesproken heeft. En de Heer Jezus zegt, het gaat dan allemaal in vervulling. De vraag is dus niet of de Heer Jezus spoedig zal komen. Die vraag die beantwoordt de schrift zelf. Hij komt spoedig. Trouwens, de Heer Jezus zegt het ook zelf al. Ik kom spoedig. Dat is de vraag niet. De vraag, de belangrijkste vraag voor ons vanavond is of ons leven gereinigd is met het bloed van het lam. Of we de komst van de Heer Jezus verwachten, of we afschuwen, of we die omhelzen, of van ons afstoten. Of we een christelijke hoop hebben dat hij ons voor deze grote dingen komt ophalen en in het Vaderhuis zal brengen. Of dat we denken dat het allemaal onze tijd wel zal duren. Als we gereinigd zijn door het bloed van het lam, als de Vader zelf ons lief heeft, hebben wij niets te vrezen. Ik lees nergens in de Bijbel dat het oordeel van God nog over zijn kinderen zou komen. Wel over de ongelovigen. Als we gewassen zijn in het bloed van het lam, hebben we hier niets van te vrezen. De tijdrede van de Heer Jezus is misschien wel de belangrijkste openbaring over de toekomst. Het is niet zo moeilijk te begrijpen als we voor ogen houden over wat en wie en tegen wie de Heer Jezus spreekt. Dat geldt trouwens voor de hele Bijbel en wel heel bijzonder voor de profetie. Maar ik moet dat wel even zeggen, denk ik, omdat het in het verleden zo door elkaar heeft gehaald. Over wie gaat het in Matteüs 24? Gaat het over ons? Nee, het gaat niet over ons. Het gaat in de eerste plaats over Israël. Het gaat over de dingen die over Israël zijn geprofeteerd door de profeet Daniël. Nadat Daniël tot God gebeden had en de zonde van zijn volk aan God had beleden, en heeft God aan Daniël de toekomst van zijn volk geopenbaard in Daniël 9. Dat moet u maar eens nalezen, daar ga ik het vanavond niet over hebben. Dan zal ik veel te veel ver gaan. Of ik ga het daar zijdelings straks nog over hebben als ik daar aan toe kom. Maar daar heeft God aan Daniël via Gabriël de toekomst van het volk Israël geopenbaard. En de Heer Jezus zegt dat de dingen die aan Daniël zijn geopenbaard, dat die dan hun vervulling zullen krijgen. En dan gaan ze, als het bij Daniël gaat over de toekomst van Israël, dus over Israël. Over de komst van de Heer Jezus voor zijn volk. Dat gaat niet over de gemeente. De eerste versen die ik las, die gaan over Jeruzalem en over de terugkomst van de Heer Jezus naar Jeruzalem toe. En daar gaat het over, dat vormt dan ook een inleiding. Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Dat Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt, heeft de Heer Jezus willen vergaderen onder zijn vleugels, maar het wilde niet. Dat Jeruzalem is dus niet de kerk, maar de plek waar de tempel stond, waar de Heer Jezus uit vertrok en waar hij terug zal keren. Het is het centrum van Israëls religie. En je mag best de tempeldienst, de offers, de altaar, het offer enzovoort geestelijk toepassen. Dat doen wij ook. Je mag best zeggen, ik neem de offers uit het Oude Testament en ik laat via de offers zien wie de Heer Jezus is. Maar, als het om profetie gaat, mag je dat nooit doen. Wel als het voor uw hart gaat. Je kunt via de offers kun je het evangelie prachtig uitleggen. Maar als we het over profetie hebben, dan zegt de Bijbel, dan moet je daar met je handen van afblijven. Petrus schrijft in 2 Petrus 1 vers 20. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Daar heb je het. Dat is een belangrijke zin. Als we het dus over de profetie hebben. Profetie van de schrift wordt door de schrift zelf uitgelegd. Je mag dat niet vergeestelijken. Je mag niet van dit Jeruzalem het hemelse Jeruzalem maken. Je mag niet van de tempel, die stenen tempel en die gebouwen met die stenen die allemaal uit elkaar gehaald zouden worden. De geestelijke tempel bouwen. Die de gemeente er een geestelijke tempel van maken, die de gemeente nu vormt. Het gaat om dat gebouw, het gaat om dat Jeruzalem, het gaat om die plek, het gaat om het Joodse land, het gaat om wat daar in dat land, vlak voor de komst van de Heer Jezus, zal plaatsvinden. Is dat helder? Je mag het niet. Geest, als het om profetie gaat, laat het geen eigenmachtige uitlegging toe. Het volgende wat ik zou willen zeggen ter inleiding is dat het belangrijk is dat welke profetie je ook leest. Als je dat zou willen doen, je zou zeggen, nou, ik ga zo'n profetie lezen. Ik heb al gezegd, je moet kijken voor wie de profetie bestemd is, hè. Je mag niet zeggen van de profetie die Jesaja gezien heeft over Juda en Jeruzalem, zeggen dat gaat over Amsterdam of Nederland, over de gemeente van Antiochië of over de gemeente. Nee, dan gaat het daar ook over. Dat mag duidelijk zijn. Hè? Dus. Maar je moet ze ook lezen in de verband. Profetieën zijn niet zomaar gekomen. Ze staan in een bepaalde verband. Er is een bepaalde aanleiding voor een profetie. Denk maar aan de dromen van Jozef en de dromen van Nebukadnezar. Nebukadnezar had gedroomd en dan gaat God naar aanleiding van die droom iets zeggen. Ze staan in een bepaald verband. De geschiedenis waarin ze genoemd worden is ook belangrijk. Niet alleen de toekomst waarover de profetie gaat, maar ook het moment waarop de profetie is gesproken is belangrijk. Dat wijst ons namelijk ergens op. Als we nou even kort kijken naar de gebeurtenissen die de aanleiding vormen voor deze tijdrede, echt heel kort, want dan zou het allemaal veel te lang worden, dan gaan we even terugbladeren naar hoofdstuk 21. In hoofdstuk 21, vers 5, daar staat dit. Dan lezen we over de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. Hij komt daar dus als de koning Jeruzalem binnen. Daar begint het mee. In hoofdstuk 23 gaat hij Jeruzalem uit. In hoofdstuk 21 gaat hij Jeruzalem in. Dus we maken daar heel wat in mee. Als hij Jeruzalem ingaat, dan lezen we in vers 5. Zeg der dochter Sion, zie uw koning komt tot u zachtmoedig en rijdend op een ezel en op een veulen het jong van een lastdier. Die eerste woorden zijn belangrijk. Zie, uw koning komt. En tegen wie wordt dat gezegd? Niet tegen de gemeente, het wordt tegen Jeruzalem gezegd. Zie, uw koning komt tot u. Maar uw koning komt tot u en die koning heeft een last te dragen. Hij zal als de koning van Israël gespijkerd worden aan het kruis. Hij zal de zonde van zijn volk dragen, zoals Jesaja had voorzegd. Ik kom tot u, dus hier krijg je het moment waarin de Bijbel laat zien wat de aanleiding is. De Heer Jezus is naar zijn volk toegegaan. Hij is naar dat volk toegegaan als hun koning. En hij kwam op een lastdier. Vanaf zijn geboorte is al duidelijk dat de Heer Jezus de koning van Israël zou zijn. Waar is de koning der Joden die geboren is? Dus dat is... Ik zou een avond denk ik kunnen vullen met teksten die dat in ieder geval heel erg duidelijk maken. Maar die koning draagt de last mee, de last voor zijn volk en die neemt het op zich. Dan krijg je de intocht in Jeruzalem. En vervolgens krijg je de vervloeking van de vijgenboom. Dat is de tijdelijke terzijdestelling van Israël. De Heer Jezus rijdt Jeruzalem binnen, maar hij wordt door de overste van Jeruzalem, door de Joodse raad niet geaccepteerd. Ze wijzen hem af, ze wijzen deze koning af. En het gevolg is dat je dan leest dat, dat de vijgenboom verdort en dat er een tijdelijke terzijdestelling stelling komt. Ook tijdelijke terzijdestelling van de tempel aan het eind van hoofdstuk die uitloopt in de tijdelijke terzijdestelling van de tempel in het hoofdstuk 23. Die terzijdestelling van Israël wordt dan in drie gelijkenissen benoemd door de Heer Jezus, naar voren gebracht. Allereerst de gelijkenis van de twee zonen en de wijngaard, waarin de Heer Jezus de Joden verwijt dat ze Johannes de Doper niet hebben geloofd en geen berouw hebben gekregen. En waarin hij zegt, de hoeren en de tollenaars zullen jullie voorgaan in dat koninkrijk. De hoeren en de tollenaar moeten goed begrijpen... Dan mag je een letterlijke betekenis aan geven, dat is prima. Maar voor de Joden zijn de niet-Joden de hoeren en de tollenaars. Het zijn degenen die buiten staan. Het zijn de heidenen. Het zijn degenen die, aan wie God zijn woord niet had gezonden. Het betekent niet eens letterlijk. Maar degenen die niet bij Israël hoorden, waren in hun ogen de hoeren en de tollenaars. Voelt me te ver om al die plaatsen nou te laten zien. Maar de Heer Jezus die... Die zegt dat ook, hè? Als zij naar u niet willen luisteren, dan zei hij u als de hoeren en de tollenaars. Dus eigenlijk als ongelovigen, als heidenen. Hè, daar heb je dat beeld. Dus daar worden de heidenen mee bedoeld. Dus als de Heer Jezus hier zegt, ik ga naar de hoeren en de tollenaars, dat hij zou gaan. Dat betekent dat hij zou zijn gebied zou gaan buiten Israël. Dan krijg je direct aansluitend de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters, waarin Jezus de geestelijke leiders uitlegt dat ze door hem te verwerpen de steen hebben verworpen die door God als de hoeksteen voor dat koninkrijk van God was bestemd. En tenslotte de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal, waarin hij uitlegt dat de genodigden, en dat was Jeruzalem, het niet waard waren, zodat nu de boodschap zou gaan naar de kruispunten van de wegen en anderen zouden worden uitgenodigd. We moeten dat weten. Dus in welke situatie deze tijdrede is uitgesproken. Het gevolg daarvan is... dat Jeruzalem dus aan zichzelf wordt overgelaten. Als de Heer Jezus, als God in Jeruzalem is, als de Heer in de tabernakel is, Wat betekent dat? Dat de Heer vanuit de tabernakel zijn volk en vanuit de tempel zijn volk regeert. Als Jahweh in de tabernakel is van Mozes, dan gaat Mozes elke keer de tent binnen. En die buigt zich voor de Heer neer en die spreekt met de Heer. En hij spreekt met Mozes van aangezicht tot aangezicht. En daar zo leidt eigenlijk God zijn volk. Via Mozes door de woestijn heen. De heerlijkheid des Heren die in de tabernakel en later in de tempel was. Met het verdwijnen van de Heer Jezus uit de tempel, wil dat dus zeggen dat de heerlijkheid van God uit de tempel van Jeruzalem verdween. En dat wat er overbleef was alleen een gebouw. Daarom lees je ook in de hoofdstukken voor, in hoofdstuk 21, dat de Heer Jezus de tafels van de wisselaars omkeert. En dat hij zegt, jullie hebben het huis van mijn vader, dat was die tempel, hebben jullie gemaakt tot een rovershol. Dat betekent tot een gebouw voor de rover. En de rover is de Satan, de rover en de mensenmoordenaar van het beginnen. De Heer Jezus vertrekt uit de tempel en Jeruzalem wordt aan zichzelf overgelaten. Het doodt de profeten, het stenigt wie God tot hen gezonden heeft. En tenslotte zouden zij ook de Heer Jezus Christus doden. En het huis zou nu aan zichzelf worden overgelaten. God zou geen bemoeienis meer hebben met Israël aan zich. Hij ging de tempel uit, de Heer Jezus. Maar dat is niet voor altijd. Het zal aan hemzelf worden overgelaten tot het moment dat hij zal terugkeren. Hij gaat uit de tempel, hij keert ook terug naar zijn tempel. Dat is niet nieuw, dat hadden ook de profeten uit het Oude Testament gezegd. De wolkkolom, de Shechina, verdween uit de tempel. Maar er komt een moment dat de heerlijkheid des Heren weer in zijn tempel zal terugkeren. En over dat moment spreekt de Heer Jezus in die laatste verse van Matteüs 23. Jullie zullen mijn aangezicht niet meer zien, totdat jullie zullen zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Maar als ze hem dan zullen zien, zegt Matteüs 24, dan zullen ze hem zien in grote macht en heerlijkheid. En dat is ook precies bij het afscheid van de Heer Jezus, als hij voor de Hoge Raad staat, als ze daar getuigen zoeken, weet je, we leven in deze tijd, hè? Dus in deze tijd van naar de kruising toe, naar Goede Vrijdag, als de Heer Jezus daar voor de Joodse Raad staat en ze geen getuigen kunnen vinden die iets slechts van de Heer Jezus zegt, dus hem eigenlijk niet kunnen veroordelen, dan zeggen ze, hou ons niet langer in spanning, bent u de Zoon van God? Waar gaat het om? En dan zegt de Heer Jezus, gij zegt het. Hij beantwoordt dat bevestigend. En dan zeggen ze, u zult de Zoon des mensen zien, niet meer zien, totdat u hem zult zien komen in grote macht en heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader. En dan scheuren ze hun kleren. En dan zeggen ze, wat hebben wij nog voor getuigen nodig? Daar heb je dat Joodse volk. Dus de Heer Jezus neemt afscheid tot het moment dat hij naar dat volk weer zal gaan terugkeren. We slaan even de tekst op in Maleachi 3. Dan zult u zien dat dit niet nieuw was. Dat dit gewoon oud-testamentische profetie is. En dat het er ook helemaal niets heeft te maken met de gemeente. Maleachi 3. Vers 1. Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Die bode is Elia. Daar wordt in Maleachi over gesproken. Een Elia die komen zal, waar de Heer Jezus over spreekt als hij de berg der verheerlijking afloopt, naar beneden gaat. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Toch wie kan de dag van zijn komst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Hij zal zitten, het zilver smeltert. Hij zal de zonen van Levi gaan reinigen. Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Heere in gerechtigheid offer brengen. Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem de Heere aangenaam zijn, als in de dagen van ouds, als in de vroegere jaren. Hier gaat hij dus weg uit de tempel om er later, op het moment dat zij hem, de engel des verbonds of de engel des Heeren, zoals de Heer Jezus zich in het oude verbond aan Israël openbaarde, zullen zoeken en begeren. Terugkeer. Als zij hem zullen zoeken en begeren, als zij dus zullen zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Ze weten niet wie dat is. Ze zeggen niet, wij verlangen naar de terugkomst van de Heer Jezus. Daarom gaat het hier ook over Joodse geschiedenis, over Joodse toekomst. Maar ze zullen roepen om hem die God heeft beloofd. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. En dan zal hij terugkeren naar zijn tempel. Dan zal het offer hersteld worden. En dan gaan er allerlei dingen veranderen. Hier gaat hij dus weg over die tijd. Maar we hebben ook gelezen in Maleachi dat die komst van de Heer Jezus een komst zal zijn die nauwelijks te verdragen is zal zijn. Wie zal de dag van zijn komst kunnen verdragen? Want hij komt, hij gaat de zonen van Levi reinigen. Er gaat een schifting plaatsvinden binnen Israël. Ja? Een reiniging voor dat volk. Ook een verzoening voor dat volk. Dat heeft allemaal te maken met de komst van de Heer Jezus. Voor de Joden was dit gesneden koek. Voor ons is het een beetje moeilijker. Maar het zijn wel de dingen waar de Heer Jezus dus hier in zijn tijdrede aan refereert. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Die tijd, die dag waar over gesproken wordt door Maleachi, waarover gesproken wordt door de profeten, door Joël ook met name, wordt in de Bijbel de dag des Heeren genoemd. De dag die komt met grote, waarin hij zal verschijnen in grote kracht en heerlijkheid, waarin er allerlei tekenen zullen komen aan zon en maan en sterren, hè, waarin de elementen in de natuur zullen wankelen, de dag des Heeren. Daar gaat het dus om. Trouwens, even zo tussendoor, het hele evangelie van Matthäus is geschreven aan Joden. Als je dus iets wilt weten over de Joodse toekomst, dan moet je echt bij het evangelie van Matthäus te maken. Dus het heeft te maken met Israël. We moeten dus ook begrijpen, maar dat zult u weten, ik heb dat veel vaker gezegd, dat met de verwerping van de Heer Jezus, dat de verwerping van Christus door Israël niet betekent dat God zijn verbond met Israël heeft verbroken. Niet. Israël zal straks ook weer terugvallen op het verbond dat God met dat volk gemaakt heeft. Zal God aan dat verbond gaan herinneren. God heeft zijn verbond met Israël, met David met name en met Abraham nooit verbroken. Hier staat, let op, hier staat niet dat ze om de Heer Jezus zullen roepen, maar op hem die zal komen in de naam des Heeren, om hun Messias, die zij verwachten en die namens de Heeren zal komen. Het zal de engel des verbonds zijn, die zij zullen begeren. En wanneer zal dat gaan gebeuren, dat hoeft u niet op te zoeken, maar ik lees het u even voor. Dat lezen we in Hosea 5, daar vinden we dat vertrek van de Heer Jezus uit zijn tempel. Daar staat in vers 15, ik zal wegnemen zonder dat iemand redden kan. Ik zal heen gaan, daar heb je het weggaan van de Heer Jezus uit zijn tempel. Ik wil wederkeren naar mijn plaats, dat is in de hemel bij de Vader. Totdat zij, dat zijn de Joden, zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken. Wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar mij uitzien. Dus er zal een moment komen dat Israël verlangend naar de Heer Jezus zal uitzien. Dat ze zullen roepen, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Om het even door te trekken, laten we maar heel eerlijk zijn, als wij kijken, en ik kom daar ook nog op terug vanavond, naar Israël en we kijken naar de tempel en we zien dat het de buitenkant van die tempel zo fraai en zo mooi versierd was, maar dat de binnenkant leeg en hol was, dan is dat ook precies hetzelfde wat de Heer Jezus profeteert later over de gemeente. Daar zit geen verschil in. Laodicea, daar staat de Heer Jezus buiten. En Laodicea zegt, we hebben aan niks gebrek, we hebben alles. We zijn rijk en verrijkt. En we hebben aan niks gebrek. En de Heer Jezus zegt, jullie weten niet dat je arm bent en dat je naakt bent. En dat jullie leven in een verloren toestand. Ik sta buiten, ik sta aan de deur en ik klop, maar ik word niet binnengelaten. Daar tegenover staat Philadelphia, ook een eindtijdgemeente. En van Philadelphia wordt gezegd, jullie hebben kleine kracht, weinig wonderen, weinig tekenen, maar jullie hebben mijn woord bewaard. Daar heb je het verschil. Het gaat uiteindelijk om het woord van God. En het woord van God is altijd een tweesnijdend zwaard. Het snijdt in je eigen vlees, het snijdt in je ziel. Het laat zien wie je bent voor God en het roept op tot bekering. De buitenkant kan er soms zo heel prachtig uitzien en aantrekkelijk voor een grote groepen mensen. Maar de vraag is wat het van binnen is, of het woord bewaard wordt. Wel nu, als hij met zijn discipelen uit de tempel vertrekt, dan lopen ze naar de Olijfberg. We kunnen ons dat voor ons voorstellen. En als zij vertrekken, dan wijzen de discipelen hem op de gebouwen van de tempel. Die tempel was door Herodes de Grote heel erg verfraaid. Dat had hij gedaan om de Joden gunstig te stemmen. Hij had er veel geld in gestoken. Herodes de Grote heeft heel veel wat dat betreft voor Israël gedaan. Maar in de Bijbel is... In de Bijbel is Herodes degene die eigenlijk op de troon zit die de Heer Jezus toekomt. Hij is in de Bijbel een type, een beeld van de antichrist. De zoon van God had te horen te zitten, de zoon van David op de troon. Maar Herodes zit en hij is degene die zich met die tempel heeft vermoeid. Die tempel geweldig heeft verfraaid. En dat kunnen we dan ook weer toepassen op wat vandaag de dag zo kan gebeuren, ook onder het volk van God. Wel, nu ze lopen naar de tempel en dan zegt de Heer Jezus, zij wijzen hem op die gebouwen, ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. En dat is ook werkelijkheid geworden. De hele tempel, alleen de westmuur, de kotel, van als je wel eens in Jeruzalem bent geweest, de klaagmuur, die staat er dan nog. Maar dat is niet de westmuur van de tempel, dat is de westmuur van de tempelplein. Het tempelplein had een muur om het plein heen en de westmuur daarvan, dat is wat wij tegenwoordig dan de klaagmuur noemen. Die is blijven staan. De tempel zelf is helemaal afgebroken, 70 na Christus is Titus gekomen. Dan zie je dan ook gelijk dat wat de Heer Jezus hier zegt in dit gedeelte, het geslacht zal niet voorbij gaan voordat deze dingen zullen zijn geschied. Dat geslacht, want het is zo ongeveer geschreven, zeg maar 33 na Christus, vlak voor zijn kruis ging, als hij deze dingen meedeelt. Dat geslacht is niet voorbij gegaan. Jeruzalem is verwoest geworden. En daarin zien we ook weer dat wat de Heer Jezus zegt een letterlijke vervulling heeft gehad. Er is geen steen op de andere gelaten van de tempel. En het verhaal gaat, het geschiedenisverhaal, zo is het opgeschreven, dat het eigenaardige was dat Titus de tempel wilde sparen. Hij wilde de tempel niet vernietigen. Maar wat gebeurde er? Jeruzalem moest worden ingenomen en ze hadden voor schanswerken om die tegen de stad hadden ze rondom Jeruzalem, zo'n 17 kilometer rond Jeruzalem, hadden ze al het hout weggehaald. Jeruzalem lag midden tussen een woeste, echt een woeste bedoeling hoor, waar de Heer Jezus van zegt. Het zou woest, het is echt helemaal woest gemaakt. Er bleef geen boom staan. En ze hebben wallen opgeworpen tegen Jeruzalem en ze hebben Jeruzalem ingenomen. En toen kwamen ze in de tempel en toen zijn ze met een toorts die tempel ingegaan. En toen heeft de soldaat die toorts laten vallen. En toen vloog de tempel in brand met het gevolg dat de gouden voorwerpen van in die tempel begonnen te smelten. En die liepen tussen de stenen van de tempel. Toen hebben ze die tempel, al dat goud tussen die stenen weggehaald en steen voor steen van de tempel afgebroken. Dat is het verhaal. Dat is het geschiedkundige verhaal. Of het waar is, ik weet alleen dat er geen steen op de andere gelaten is. 70 na Christus. Nou, dan zijn ze op de Olijfberg en als ze daar zijn aangekomen, dan komen alleen zijn discipelen met deze drie vragen die ik genoemd heb naar hem toe. En dus bij de bestudering van de reden over de laatste dingen moeten we ons telkens bewust zijn dat het hierbij om deze drie vragen gaat. De discipelen alleen bij hem. Alleen de discipelen, niet de anderen. Maar de discipelen moeten dan niet denken aan de 12 apostelen, maar aan degene die Jezus volgde, zijn discipel wilde zijn. De Heer Jezus is hier te midden bij het volk dat met hem uit die tempel gegaan is, dat zich heeft afgescheiden. Dus een overblijfsel uit dat volk van Israël, er waren geen heidenen bij. Gelovige Joden die in de Heer Jezus Christus geloofden als de Zoon van God, die zijn dan bij hem. En aan zijn discipelen gaat hij allerlei dingen verklaren. Let op het woordje alleen. Hij is alleen met zijn discipelen. Dus de Joodse schriftgeleerden en degene waar Jezus afscheid van had genomen, die waren daar niet bij. De Heer Jezus is ook nooit meer naar die andere groep teruggegaan. He, als we hier in de tijdreden lezen, gij zult mijn aangezicht niet meer zien, is dat gewoon werkelijkheid. Na zijn opstanding hebben ook al die Joden tegen wie hij dit had gezegd hem niet meer gezien. Het was afgelopen. Hij is de tempel uitgegaan. Ook na zijn opstanding hebben ze niet meer gezien. Maar voordat de Heer Jezus, geeft de Heer Jezus 7 tekenen in Matthäus 24 van zijn komst. 7 tekenen. En voordat hij die 7 tekenen geeft, die zijn wederkomst zullen aankondigen, laat de Heer Jezus eerst zien wat er allemaal rondom de verwoesting van Jeruzalem en de tempel zal gaan gebeuren. In Lucas 21, dat is geschreven naar de heidenen, gelovigen uit de heidenen, uit de volkeren. Mijn eerste brief, alles wat Lucas gezien had, heeft hij geschreven aan aan een gelovige uit de heidenen, Theophilus. Nou, in Lucas 21, waar lezen we daar ook over? Over deze verschrikkelijke gebeurtenissen, dan zegt de Heer Jezus dit. Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, dus in 70 na Christus, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Want er zal grote nood zijn over dit land en toorn over dit volk. En ze zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Dit geslacht zal geen ziens voorbij gaan voordat alles zal zijn geschied. Dus wat kondigt de Heer Jezus nou aan? Laten we nou eens even rustig kijken. Hij kondigt een periode aan die zich een begrensde periode. Hij kondigt een periode aan. Jeruzalem zal vertrapt worden. Het land zal woest komen te liggen. Het land zal vertrapt worden. Het Israël zelf zal worden. De Joden zullen weggevoerd worden onder de heidenen. Totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. De Heer Jezus was Jeruzalem de tempel uitgegaan. Hij had aangekondigd dat hij nou zou gaan, het evangelie zou gaan naar de hoeren en naar de tollenaren. Hij had gezegd dat hij buitensland zou gaan in de gelijkenis en dat hij daarna zou terugkeren. Nou, die hele tijd dat de Heer Jezus buitenslands is, is de tijd waarin het heil wordt verkondigd aan de heidenen. Als die tijden voor de heidenen vervuld zijn, dan gaat hij weer terugvoeren. En dan zal dat een tijd zijn dat er grote nood zal zijn over dit land en toorn over dit volk. Zie je weer dat het niet over de gemeente gaat, dat het weer om Israël gaat. En eigenlijk maken we daar het staartje van mij niet. Want eeuwenlang heeft het land woest gelegen. We leven in een bijzondere tijd. En eeuwenlang is er toorn geweest over dat volk. ook toen ze waren buiten de grenzen. Ze zijn dus letterlijk deze woorden in vervulling gegaan, nog binnen het toen levende geslacht. Nog geen 40 jaar na het sterven van de Heer Jezus is dat allemaal woest geworden. Dan krijgen we 7 aanwijzingen of 7 tekenen. De Heer Jezus zegt, er zullen verleidingen komen, er zal grote politieke onrust komen. De schepping, het zuchten van de schepping, het antisemitisme, valse profeten, de wetsverachting zal toenemen en de liefde zal verkillen. Dan heb je 7 tekenen die te maken hebben met de komst van de Heer Jezus. De verleidingen. Verleiding is een kenmerk van de eindtijd. Zie toe dat niemand u verleidde. Vers 4. Ze zullen komen onder mijn naam en velen verleiden. Vers 5. Vele valse profeten zullen komen en velen zullen ze verleiden. En de wetsverachting zal toenemen. Vers 11 en 12. Er zullen valse christenen en valse profeten opstaan. En ze zullen grote tekenen en wonderen doen. En als het mogelijk was geweest, zouden ze zelfs de uitverkorenen verleiden. Vers 25. Let erop, ik heb het tegen jullie gezegd. Dus de eindtijd, de tijd waar de Heer Jezus hierover spreekt, wordt gekenmerkt door het woord verleiding. Die verleiding die zal zo sterk zijn, als het mogelijk zou zijn, zouden ook de uitverkorenen verleid worden. Laat ik daar iets van zeggen, van die verleidingen. We leven vandaag in de tijd met occulte verleidingen. Dat is nog nooit zo erg geweest. TV is een machtig medium om het evangelie te vertellen, maar het is ook een machtig medium om mensen te verleiden tot occulte dingen. Er zijn het zwarte gat. Er zijn programma's waarin je kunt spreken met gestorven mensen. Er zijn programma's die alles te maken hebben met occultisme. Er zijn programma's waarin je wordt meegenomen. Dan komt er een spiritist en die gaat vertellen wat er gebeurd is met iemand die vermist is. Het is allemaal gewoon geworden in onze tijd. We horen het kopen. Elk damesblad heeft zijn eigen horoscoop. Het is doordrenkt van verleidingen voor het occultisme. Occulte verleidingen, theologische verleidingen, seksuele verleidingen. Als het geloof en het vertrouwen in de Heer Jezus weg is, dan komt een verleiding van de hoek van de Satan van het occulte. Maar ook theologische verleidingen, vandaag de dag in onze tijd. Ik lees u een stukje voor uit Jeremia. En u moet er zelf maar bij denken wat u wilt. Schrijf het maar even op, u hoeft niet op te slaan. Jeremia, het staat in Jeremia 23. Daar zegt God tegen Jeremia dit. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Hoort niet naar de woorden der profeten die u profeteren. Ze maken dat gij u aan een ijdele waan overgeeft. Ze spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des Heere mond. Zij zeggen voortdurend tegen mensen die mij verachten. De Heere heeft gesproken, gij zult vrede hebben. En tot ieder die wandelt in de verstoktheid van hun hart, zeggen zij, u zal geen kwaad overkomen. Wat wordt hier gezegd? Hier wordt het kenmerk genoemd van de valse profeten. Het kenmerk van de valse profeten is dat ze niet de mensen oproepen tot bekering. Het kenmerk van de valse profeten is dat ze niet zeggen tegen die mensen dat hun hart vuil is en smerig en dat ze zondig zijn en dat ze moeten veranderen voor God. Het kenmerk van de valse profeten is dat ze zeggen, de Heer Jezus God is voor alle mensen genadig. Uiteindelijk komt iedereen in de hemel. Uiteindelijk is er een alverzoening. Uiteindelijk is er helemaal geen hel. Daar heb je het. Ze spreken voortdurend naar de mond van de mensen. En daarmee trekken ze volle zalen, de velen. Maar ze zeggen niet dat ze de verstoktheid van hun hart, dat ze die moeten veranderen om Jezus te volgen. En dat het volgen van de Heer Jezus, het betekent het volgen van het lam. En dat betekent dat het woord het mes zet in jouw vlees. En dat in jouw vlees geen goed woont. En dat je de bereidheid moet hebben om jouw kruis op je te nemen. Dat betekent jouw vlees aan het kruis te nagelen om de Heer Jezus te volgen. Het zegt voortdurend, het is goed. Terwijl het niet goed is. Dat is wat hier gezegd wordt. Dan gaat het verder. Wie toch heeft in de raad des Heren gestaan en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord beluisterd en gehoord? Zie, een stormwind des Heren, gramschap vaart uit, een wervelende storm op het hoofd der goddeloze stort zich uit. De toorn des Heren zal zich niet afwenden, tot hij heeft volvoerd en tot stand gebracht de raadslagen van zijn hart. In het laatste dagen zult u die duidelijk zien, zegt Jeremia. Let erop. In het laatste dagen zal blijken dat God een God van gericht is. En dat God de zonde van de mensen zal gaan bezoeken en zal gaan veroordelen. Zult u het duidelijk inzien. Ik heb die profeten niet gezonden. Toch hebben ze gelopen. Ik heb tot hen niet gesproken. Toch hebben zij geprofeteerd. Maar als zij in mijn raad hadden gestaan. Als ze mijn woorden hadden gebracht. Als ze hadden gedaan wat ik wilde, als ze mijn volk, mijn woorden hadden doen horen, dan zouden zij hen hebben doen terugkeren van hun boze weg en van de boosheid van hun handelingen. Daar heb je het. Daar heb je het verschil. We leven echt in een tijd waarin alles genade is. En God is je genadig en door die genade kom je in de hemel. Maar waar blijven de lessen die Paulus ons leerde in de navolging van Christus? In het mes zetten in je eigen vlees? In een volk dat God lief heeft en dat hij corrigeert en dat hij tuchtigt? En dat met belijdenis van schuld bij hem komt? Er komt een geweldige verwending. Paulus schrijft aan Timotheus dat er een tijd zal komen dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Omdat hun gehoor verwend is, zullen ze leraars, tal van leraars, zullen ze bijeenhalen. En dat zal hun oor zich van de waarheid afkeren en ze zullen zich naar de verdichtsels keren. We leven midden in deze tijd. Je wilt je niet laten gezeggen. Je moet eens weten hoe moeilijk het is om tegen iemand in de gemeente te zeggen, jij doet dat verkeerd omdat het woord van God het zegt. Je moet eens weten hoe moeilijk het is tegen iemand die samenwoont te zeggen dat dat niet naar Gods gedachte is. Vandaag de dag. Je moet eens weten hoe moeilijk het is vandaag de dag tegen iemand te zeggen dat homoseksualiteit, het bedrijven van homoseksualiteit, in de ogen van God zonde is. En dat het huwelijk in ere gehouden moet worden. Je moet dus durven zeggen vandaag de dag in de gemeente dat er een verschil is tussen een man en vrouw in een dienst in de gemeente. Niet? Laat maar heel eerlijk zijn. De Bijbel zegt de wijsheid van boven, dan laat je je gezeggen. Je laat je door het woord onderrichten. Het woord heerst over jou en jij heerst niet over het woord. Dat is geweldige theologische verleiding. Seksuele verleiding. Je kunt de tv niet aanzetten, u weet het. Als je 's nachts een keer niet kunt slapen en je drukt op de toets, dan nou, niet. Het is allemaal pornografie. We leven midden in zo'n wereld gewoon. Materialistische verleiding, enorme gokverslaving. Geweldig, als je nou maar veel geld hebt, dan ben je gelukkig. Niet? Je moet meedoen aan de loterijen. Wat die valt in jouw straat, die ben je toch wel gek. Als het maar een miljoen bij je buurvrouw valt en niet bij jou. Materialistische verleiding. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christ. En ze zullen de velen verleiden. Voor degenen die wat langer met de profetie bezig zijn, die weten dat er toch altijd een gelovig overblijfsel is. Want al die dingen die hier gezegd worden, over al die verleidingen, over alles wat er komt, het eindigt bij vers 14. Het is nog niet het einde, vers 14 zegt dat. Maar het einde is het nog niet. Dat einde moet nog komen. Dus ook de tijd waarin we leven, het einde is het nog niet. Want er staat in vers 6 eindigt. Dat einde vind je pas in vers 14. Dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden. Tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. We zien dus op één volgende periode in de tijdreden van de Heer Jezus. Dat zien we in vers 6 en 8. Want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Vers 8, doch dat alles is het begin der weeën. In vers 15 wordt gesproken over de vervulling van een profetie uit het boek Daniël. En die vervulling speelt zich af in Judea en in Jeruzalem. Daar kom ik nog op terug. Dan zijn de Israëlieten weer voor een deel terug in het land. Anders kun je niet vluchten naar de bergen. Dan gaat het ook om het houden van de Shabbat. Bid dat de vlucht niet op een Shabbat zal vallen. Daar gaat het dus om Joden die de Shabbat houden. In de versen daarvoor gaat het over dat gelovig overblijfsel dat zich rondom de Heer Jezus heeft verzameld. Zij zullen worden vervolgd. Zij zullen worden vervolgd, zegt dat gedeelte. Om de naam van de Heer Jezus. Nou, daar worden Joden niet om vervolgd, maar zij wel. Er staat, eens even kijken. Gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen vers 9. En dan zullen velen ten val komen en ze zullen elkaar overleven en elkaar haten. En vele valse profeten zullen. Het gaat hier dus om dat volk van God. Dat de Joden die verstrooid zullen worden, die gehaat worden, omdat ze bij de naam van de Heer Jezus horen. Je zou kunnen zeggen, omdat ze gedoopt zijn in de naam van de Heer Jezus. Omdat ze samenkwamen in de naam van de Heer Jezus. Omdat ze baden in de naam van de Heer Jezus, zoals we dat in de handelingen vinden. Maar, zegt de Heer Jezus, het is slechts het begin van de weeën, het is nog niet het einde. Gaat het tot en met vers 14 dus over gelovige Joden die bij de Heer Jezus horen. Vanaf vers 15 gaat het dan over Israël, over het land, wat over de dingen die daar in Israël zullen gaan gebeuren. Vers 15, wanneer gij dan de gruwel der verwoesting waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats zie staan, wie het leest, geef er acht op. Laat het dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Enzovoorts. Daar gaat het over die gruwel van de verwoesting die in Daniël is aangekondigd. Wat was dat voor een gruwel van de verwoesting? Dat was, had Daniël aangekondigd, in Daniël 9. Misschien is het goed om het stukje even te lezen met elkaar. Daniël 9. Maar er is hier een hele avond over gehouden, dus ik zal daar verder niet te veel over zeggen. Wel nu. Daniël had gelezen, om het even in te leiden, in Jeremia 25 vers 11, dat Jeremia had geprofeteerd dat God 70 jaren zou gebruiken, 70 jaren waarin Israël, waarin het volk zou zijn in Babel. Na die 70 jaren, als de jaren vervuld zijn, wendt Daniël zich tot de Heere God en zegt, kijk heren, hier staat het in uw woord in de Bijbel. De 70 jaren zijn om en nu zou dus het moment moeten komen dat u Israël haalt uit de volkeren vandaan en uw belofte door Jeremia gesproken zult gaan vervullen. Is dat helder? 70 jaar, die 70 jaar is hier om. Daniël bidt, hij doet belijdenis van zijn volk. En hij vraagt of God nu wil vervullen wat hij aan Jeremia heeft beloofd. Dan komt Gabriël uit de hemel naar beneden. De smeekbede van Daniël is gehoord. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. En dan zegt hij eigenlijk, om het bij de woorden van de Heer Jezus te houden. Dan zegt Gabriël, nee Daniël. Weet je, het zal een hele tijd nog gaan duren. Die 70 jaren zijn niet 70 jaren, maar zijn 70 zeventallen. Zo staat het er letterlijk. Dus 70 jaren, 70 jaarweken. Dus in totaal 490 jaren zullen er nog moeten verstrijken voordat Israël terug zal komen en de zonde van het volk zal worden verzoend door God. Op het moment dat de Heer Jezus gekruisigd wordt, zijn daar 483 jaren voorbij gegaan. Er moeten dus nog 7 jaren komen. Als die 7 jaren nog moeten komen, voordat die 7 jaren komen, verlaat de Heer Jezus de tempel. En worden die 7 jaren verschoven naar de toekomst. En zegt de Heer Jezus in zijn tijdreden, die tijd, die laatste 7 jaren waar Daniël over heeft gesproken, gaan dan in vervulling. Is dat helder? Heeft iemand een vraag op? Dan mag je hier eens. Want ik probeer het zo eenvoudig mogelijk te zeggen. Ik ga niet zo op dat ding als van Daniël in. Maar goed, dan zal er een moment komen dat God de zonde van zijn volk zal verzoenen. Dat er eeuwige gerechtigheid gebracht zal worden. En dat iets allerheiligs zal worden gezalfd voor Israël. Namelijk de Heer Jezus als de koning voor Israël. 7 jaren blijft er over. Binnen die profetie hebben die 7 jaren een hele belangrijke plek ingenomen. Die worden gesplitst in 2 × 3,5 jaar. 3,5 jaar waarvan de Heer Jezus zegt, 3,5 jaar van een grote verdrukking zoals er nooit geweest is en er ook nooit meer wezen zal. En waarvan de Heer Jezus hier dus zegt dat die grote verdrukking dus, naar dat woord van Daniël, in het einde der dagen ligt, in de toekomst, vlak voor zijn komst. Nou, dat zijn de dagen waarover Openbaringen over spreekt. Niet? Die verschrikkelijke tijd die er zal komen. Maar in Daniël 9, u moet het thuis maar eens lezen. In Daniël 9 wordt daarover geprofeteerd, over de tijd die daar zal komen. En dan wordt er gezegd dat er een gruwel der verwoesting zal komen, waardoor over door de profeet Daniël is gesproken. En die gruwel der verwoesting die heeft te maken met het volk van een vorst dat zal komen. In Daniël 9 vers 26, en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Daar heb je het, 70 na Christus, is er een volk gekomen. Dat volk was het Romeinse volk. Dat volk heeft de stad te gronden gericht. Maar zijn einde, het einde van dat volk, het einde van dat Romeinse Rijk, zegt Daniël, wordt tegen Daniël gezegd door Gabriël, zal zijn in de overstroming. En tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen. En wel tot aan de volleinding toe, waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over al wat woest is. Het is niet zo moeilijk om dat te begrijpen. Dus de Heer Jezus zegt, deze tekst die nu voorgelezen is, deze tekst waar Daniël over spreekt, er zal een verwoester komen. En hij zal een verbond sluiten met Israël. Maar op de helft daarvan zal hij dat verbond met Israël voor velen zwaar maken. Dat betekent dat het voor het groot deel van het Joodse volk dat verbond niet meer te pruimen is. En waarom niet? Omdat hij een beeld van zichzelf in de tempel van God wil gaan zetten. Dat is altijd Satans doel geweest. In de tijd van de Maccabeeën werd er een varken geofferd op het altaar des Heren. En toen greep Juda de Maccabeeër in. Dat was de gruwel. De gruwel was dat iemand zich in de tempel van God zet om aan zichzelf te laten zien dat hij een God is. Dat is altijd Satans doel geweest. Hij wilde als God zijn. En nu heeft hij een tempel. Hij sluit dus een verbond. En dat verbond wordt in de Bijbel genoemd wat de antichrist zal gaan sluiten met het volk Israël, waardoor er vrede zal komen binnen dat land. Dat verbond wordt in Jesaja 28 genoemd een verbond met de dood. Ja? De dood hoort bij de staat. Er staat in Jesaja 28, vers 14. Daarom hoort het woord des Heren, gij spotters, heersers over dit volk in Jeruzalem. Omdat gij zegt, wij hebben een verbond met de dood gesloten. En met het dodenrijk een verdrag gemaakt. Wanneer de voortstormende geestel doortrekt, zal hij ons niet bereiken. Want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen. Daarom zo zegt de Heere, zie ik leg in Sion een steen ten grondslag. Een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. Hij die gelooft haast niet. Dus omdat Israël zegt, nou, het kwaad zal ons niet treffen, want nu hebben we eindelijk vrede. Nu zullen de volkeren niet naar Israël toe gaan. God zal daar over dat verbond, spreekt God als het verbond dat zij met de dood gesloten hebben. Het verbond dat zij met de antichrist hebben gesloten. In 2 Thessalonicenzen 3 staat, 2 staat, laat niemand u misleiden op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. De tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel van God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Het doel is altijd geweest van de Satan om als God te willen zijn. Dan staat er in vers 15, maar dat ga ik de volgende keer behandelen. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting zet enzovoorts. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mee te nemen. En wie in het veld is, keer er niet terug om zijn kleed te nemen. Wee de zwangere en de zogende in die dagen. Wanneer het verbond met de antichrist wordt verbroken, zal het volk Israël de woestijn invluchten. En dan zullen we een herhaling zien van wat er gebeurde in de tijd van Elia. Daar had God ook zijn overblijfsel, weet u wel? En daar had God ook Elia apart gezet. En er werd het overblijfsel door God via Obadja ook gevoed. En er waren er ook de 3000 die hun knieën niet voor de Baal hadden gebogen. Dat gedeelte, of 7000, die de knieën voor Baal niet hadden gebogen. Niet? God heeft altijd zijn overblijfselen gehad, ook in Israël. En dat zal weer gaan gebeuren. En misschien, laat ik daar dan mee eindigen, misschien gaat het mooie weer gewoon gebeuren. Als die geweldige tijd van die 3,5 jaar die we de volgende keer zullen bespreken, als die over Israël zal komen, die 3,5 jaar. Die laatste periode van die jaarweek. Als het verbond met de Satan is verbroken, met de antichrist. En als er een volk overblijft dat naar de woestijn gebracht zal worden. Dan is het uiteindelijke doel daarvan. Ik vind het jammer dat ik dat gewoon niet uit de Bijbel allemaal kan laten zien. Dat het daardoor God in de woestijn wordt onderhouden. Dat het door God gevoed wordt. Misschien doet God de hemel weer open. Misschien gaat het weer manna regenen. Zou best kunnen. Zou me niet verbazen. Maar Openbaring zegt dat ze door God gebracht zullen worden in de woestijn. En dat ze door de Heere gevoed zullen worden. Die 3,5 jaar. En dat Satan ze niet kan bereiken, niet aan ze kan komen. En dan zal gebeuren dat als de Heer Jezus terugkeert naar Jeruzalem, dat hij dan dat volk gaat ophalen en brengen in Jeruzalem. Daar gaat ook hoofdstuk 25 over. Maar dat is precies wat de profeten ons allemaal hebben verteld. En daar gaat het over. Het heeft niet zozeer met ons te maken. Het heeft te maken met de periode waar Daniël over heeft gesproken. Voor ons geldt iets anders. Wij zijn verloste mensen als u een kind van God bent. Wij zijn, we zijn verlost van het oordeel. De Heer Jezus zegt dat herhaaldelijk in het Johannesevangelie. Paulus zegt dat er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. De Heer Jezus zegt, wie in mij gelooft, komt niet in het oordeel. En hij zegt, wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Dus als er één ding duidelijk is, is dat er voor gelovigen geen oordeel is. geen oordeel. Omdat de Heer Jezus het oordeel op zich genomen heeft. En hier is ook duidelijk dat één ding ook duidelijk is in deze geschiedenis, en ik hoop dat u daar zo over wilt nadenken, is dat in dat Joodse, hele Joodse gebeuren, dat er een overblijfsel is, dat straks Jezus zal ontmoeten. Waarvan we niet kunnen zeggen, het zijn Messias beleidende Joden of iets dergelijks. Waarvan we moeten zeggen dat ze geloven op een wijze als Abraham. Dat ze God herinneren aan zijn verbond. En dat ze zullen roepen om degene die God hun had beloofd. En dat wij weten dat dat de Heer Jezus is. Dat wil toch helemaal niet zeggen dat de Heer Jezus dan niet zou komen naar zijn volk toe. Hij zal komen naar zijn volk. Hij zal dat volk vrede brengen. Dat is het geweldige. Maar wij kennen hem al. Wij kennen hem als onze Heer Jezus Christus, die onze zonde op zich nam, die voor ons aan het kruis hing. Die is opgestaan, die naar de hemel is gegaan, die uit de hemel zal terugkeren. Wij verwachten uit de hemelen zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, uit de hemel te verwachten, die ons verlost van de komende toren. Dat is heel iets anders. Hij komt voor ons als een verlosser. Hij verlost ons van die toorn. Wij komen daar niet in. Israël wel. Er zal toorn komen over dit land. En over dit volk. En wat een genade is het. Als je weet dat je zonden verzoend zijn. Want als je zonden zijn verzoend, als je bij het kruis bent geweest, dan is het gordijn van de tempel gescheurd. Dan is de toegang naar de hemel geopend. Dan staat niets meer in de weg. Dat is helemaal het werk van onze Heer Jezus geweest. Maar Israël, o Israël, heeft het kruis van zich afgestoten. En als Jezus komt, dan zullen ze de gekruisigde zien. En dat wordt paniek. Dat wordt paniek. Zacharias zegt, ze zullen huilen als om het verlies van een enige geborene. Ze hebben de Messias gedood. Ze zullen zeggen, er is voor ons, blijft niks over dan het oordeel. En de Heer Jezus zal zijn geest van genade en van gebeden over dat volk uitstorten. En heel Israël, zegt Paulus, zal behouden worden. Heel Israël. En de volgende keer zullen we zien dat dat behouden Israël door de Heer Jezus het koninkrijk zal worden binnengebracht. En dat de volkeren die dat volk hebben vervolgd zullen beoordeeld en veroordeeld worden in wat zij hebben gedaan aan de broeders van de Heer Jezus, zijn volk. Israël is nog lang niet afgeschreven. Want ze hebben iemand die voor hen pleit. Ze hebben ook iemand die het voor dat volk opneemt. De Zoon van God. En het is geweldig als je deze dingen mag zien. En mag zien dat er ook voor dat volk een toekomst is. Zullen wij samen bidden?